Ja, mensen, verheugend zo om hier zo weer samen te zijn. In een prachtige sfeer. Condities die doen er niet zoveel toe, maar het is mooi dat je ze mee bent. Radicaliteit van het openbreken. Als je dus het centrum daarvan oppikt en elkaar had niks meer te zeggen. De radicaliteit van het openbreken. Merk je dat ik dan eigenlijk niks meer hoef te zeggen? De radicaliteit van het openbreken. Op een gegeven ogenblik gebeurt het of het gebeurt niet. Wat zinnig is, is toch er preciezer naar kijken, naar het proces. Openbreken. Dus het is zinnig om eerst te gaan kijken naar wat dan openbreekt. Natuurlijk, daar praten we heel veel over. Maar het blijft belangrijk om precies te kijken naar dat wat kan gaan openbreken. Wat blijkbaar is afgesloten. Wat vastzit. Natuurlijk, het kan helemaal vanzelf gaan. Wanneer het niet vanzelf gaat, is het zinnig daar opnieuw naar te kijken op een steeds preciezere wijze. Op een steeds preciezere wijze, want dan kun je op steeds subtieler vlak precies zien hoe het zit. Wanneer het niet vanzelf gaat, wat daar dan nog vast zit. Het zal allemaal in het bewustzijn moeten komen, blijkbaar, voordat het verdwijnt. In het geval dat het niet zomaar verdwijnt. Als het niet zomaar verdwijnt, zal het in het bewustzijn moeten komen en via het bewustzijn helemaal vrij moeten komen. Blijkbaar. Nog preciezer kijken in jezelf hoe het zit, want het gaat natuurlijk om jezelf. Om het eigen zelf zijn. En dan in de ruime zin het zelf zijn van iedereen. Je eigen zelfs. Is het helemaal opengebroken? Zo niet, dan is er iets afgesloten. Dat afgeslotene zul je dus heel duidelijk onder ogen moeten zien. Want wanneer het iets vaag blijft, terzijde of op de achtergrond, dan is maar de vraag wat er gebeurt. Wanneer het daar blijft hangen, blijft er heel gemakkelijk hangen. Dan is je hele leven gebaseerd op dat stuk dat afgesloten zit. En dat heeft effect op alle aspecten van het leven. Dus, hoe zit dat met die stukken die afgesloten zijn? Die vastzitten. Wat is dat? Nou, je kunt meteen zeggen dat het te maken heeft met energie. Het is een stuk energie waarin de zaken vastzitten. Energie, nou ja, goed, ook materie, waarin spanning zit. Energie, wanneer het goed is, die nemen de ruimte, die stromen, die lossen op. Blijkbaar kan het ook zijn dat die energieën ergens vast komen zitten. Maar goed, dan is er een bepaalde hoeveelheid energie. En dan heb je twee. Naast dat het stuk energie is, gaat het ook nog om jezelf zijn. En daarin zit het ook een stuk bewustzijn. Het gaat om jezelf zijn. Maar wel blijkbaar in relatie met die energie. Als je het uit elkaar trekt en je ziet hoe dat gebeurt bij het ontstaan van een nieuw individueel leven. Traditioneel wordt ook wel gezegd, kijk, dat is dat zelfzijn dat zich incarneert in een hoop energie. En dat hier, de incarnatie. Wat betekent het? Dat zelfzijn dan in die brok energie, materie gaat en dan zegt, dit ben ik. Identificatie. Wanneer er een identificatie is, is het dus één complex, niet alleen van energie, maar van ik en energie. Een ik-energiecomplex. Alles wat met dat brok energie gebeurt, gebeurt dus met jezelf. Zo is de ervaring. Wat er met het lichaam gebeurt, gebeurt met mezelf. Dat is de ervaring. Je zit dus intern in dat stuk energie. Dus dan is het innerlijk tegenover een buitenwereld. Alles wat van die buitenwereld op dat stuk energie, materie afkomt, komt op jezelf af. Nog eventjes die cloud energie, materie. Waarom kan die niet vrij stromen? Blijkbaar is er dus een andere energie die de energie vasthoudt. Wanneer er geen beperkende energie zou zijn, dan zou die energie de ruimte nemen. Nou, wat is dat dan voor beperkende energie? Het kan natuurlijk van buiten komen, wanneer eenmaal die identificatie er is, kan die inderdaad van buiten komen. Of in een hele vroege levensfase, waarin eerst die beperking nog niet zo sterk is, maar dat die langzamerhand sterker wordt, ook onder invloed van energieën van buiten. Alleen al dat jij, ik, ja, ik, oh ja. Het zijn allemaal regels die van buiten opgelegd worden. Allerlei krachten die van buiten werken, die de energie daar ter plekke, die levensenergie, vastleggen, inperken. Maar je ziet hoe snel ook die energieën worden opgepikt door dat ik-complex. Zodat dat ik-complex dus een hele schil krijgt van allerlei beperkende energieën. Ik mag dit niet doen, ik mag dat niet doen. Ik doe het zus en ik doe het zo. Dus dan krijg je dat die beperkende energieën allemaal worden opgenomen in die sfeer van, van de identiteit van het ik. Dan heb je een intern conflict. Dat is duidelijk. Aan de ene kant willen de energieën de ruimte hebben, en aan de andere kant worden ze vastgehouden van ik ben het lichaam en dat heeft zijn beperkingen. Als die krachten van buiten heel sterk zijn, wat krijg je dan? Of wanneer die interne beperkende krachten heel sterk zijn, die beperkende krachten, wat krijg je dan? Die energieën die erin zitten, dus in jezelf, die willen de ruimte hebben. Dat is expressieve energie, dat is bewegingsenergie, dat is vitale energie. Wanneer die nou worden afgeschermd door andere energieën, stop. Mag niet. En dat ook heel subtiel van, oh nee, dit zijn mijn ideeën omtrent het lichaam en er hoort dit bij en er hoort dat niet bij. Dit is de vorm van mijzelf en die houdt op met de huid. Alleen maar dat soort dingen al. Alleen al dus dat soort denken over jezelf in de vorm van een beperkte hoeveelheid materie en energie. Er zit een grens. En er komen allerlei andere soorten grenzen bij, morele regels enzovoorts. Wanneer de energie, die vitale energie, wordt tegengehouden, wat krijg je dan? Ja, dat is actie en reactie. Een beperkende kracht en die vitale kracht. Dat is dus een conflict. Wanneer die beperkende kracht heel sterk is, wat krijg je dan? Stuwing. Een stuwing van ik wil en ik mag niet. Van mezelf niet, van anderen niet. In het denken niet. Wanneer het nou heel sterk wordt, dan krijg je vaak dat toch nog die energie ergens op een andere wijze naar buiten gaat. Maar dan vaak op een minder mooie manier. Bijvoorbeeld agressie. Wanneer die interne stuwing zo groot wordt, zoek die ergens vanuit, hè. Maar dan vaak als stuwingsenergie, een ontzettend zware energie, op minder mooie wijze. Die vorming van die kluit energieën die zich niet meer kan ontplooien. Het is natuurlijk niet een gelijke situatie overal. Het heeft ook een bepaalde dieptestructuur. Die vastzittende complexe energie, ik-energie, die zijn des te zwaarder naarmate er een open situatie was, naarmate er een totaal geheel was, wat wordt aangevallen, wat wordt beperkt. En dat is vooral natuurlijk in een hele vroege levensfase. Wanneer daar die energie, die vitale energie, ineens zo wordt aangevallen, is dat inderdaad ook een reactie die totaal is. Omdat het als totaal een totale bedreiging wordt ervaren. Wanneer het leven doorgaat, dan zijn het vaak zulke zwaar emotionele zaken die niet in het bewustzijn mogen komen, die verdrongen worden. En bovenop die complexen heb je dan het verdere leven. Nou, er komt natuurlijk van alles bij. Toch aan vastzittende dingen die vastgehouden worden, eigenlijk buiten het bewustzijn geduwd worden, maar die toch een rol blijven spelen in de vormgeving van je leven. Sommige complexen zijn wat schadelijker dan andere. Maar het gaat om alle energieën die vastgelegd zijn. Wanneer we bezig zijn met yoga als bevrijding van het lichaamsschema, dan gaat het meestal niet om hele zware emotionele dingen, maar wel om vastgelegde structuren die lichamelijk heel diep liggend vastgelegd zijn. Zoals boven en onder, zoals links en rechts. Zoals de grootte van je lichaam. En ga zo maar door. Ook wanneer er een verruiming komt, zie je dus dat er eerst de gemakkelijke dingen loskomen, maar dat je dan steeds meer te maken krijgt met dieper zittende zaken die veel strakker, veel vaster zitten, veel beperkender zijn, veel meer emotioneel geladen zijn. Ze komen vrij wanneer de ruimte komt. Maar ja, daar straks nog even over. Nog even teruggaande naar het innerlijke conflict. Dat is toch goed om dat heel duidelijk te zien. Dat er in die primaire situatie van die energie een neiging is om zich uit te breiden. Dat wanneer je al zo'n identificatie hebt met een brok vaste energie, zoals het lichaam, dat je dat verlangen wel houdt. Dat die neiging ook bestaat om steeds die uitbreiding, verruiming te zoeken. En dat is iets authentieks. Waarom? Omdat het zelf zijn principieel niet beperkt is. Daarom heeft iedereen een verlangen naar die universele uitbreiding. Het vrijkomen van die beperking. 100%. De andere kant is er ook. Door de identificatie is dat zelf zijn helemaal gekoppeld aan dat specifieke vormpje, specifieke klont, energie, materie. Voor zover er een identiteit is, is het dus een houvast, een bepaalde basis waarin je jezelf voelt. En wanneer de energie uit elkaar krijgt gevallen, is het dus de angst die ik zelf zal uiten.
Kun je dit nog een keer herhalen?
Aan de ene kant is het dus dat authentieke verlangen naar oneindige ontplooiing. Aan de andere kant is er de wil om die vorm vast te houden, omdat er een identiteit mee ervaren wordt. En dat is natuurlijk een ontzettend groot conflict.
Die identiteit die wordt ook steeds bevestigd eigenlijk van buitenaf. En
ja.
Dat is dan ook een groot dilemma, steeds weer.
Ja, maar het is het punt dat je dat zelf blijkbaar overneemt.
Mm.
Het is in jezelf is een innerlijk conflict. Het is het grootste innerlijke conflict wat er is. Het basisconflict waar mensen mee leven. Alle mensen leven ermee. En de een die gaat er op deze wijze mee om, de andere gaat er op een andere wijze mee om, maar ze leven er allemaal mee. Dus het is goed om dat heel duidelijk te zien, hoe dat werkt. Voor zover het een houvast is, zeg, dit ben ik in deze vorm, is het dus ook de angst, het heeft de neiging om uit elkaar te vallen. En dan verlies ik me dan vast, geeft angst. Dus mensen die zitten in dat conflict met een dubbel verlangen. Aan de ene kant oneindig te zijn, zo te ervaren, en aan de andere kant helemaal identiek te zijn met een vorm die niet verandert. Leven geleden hebben. Daarom doen ze alles om het leven een paar jaar te rekken. Meteen kun je al zeggen dat dat een groot misverstand is. Het is het grootste misverstand wat er is. Ik zei al, dat verlangen naar die oneindigheid is authentiek. Ja. Omdat het zelf zijn nu eenmaal niet vastzit in de vorm. Wezenlijk niet. Nu, die vrijheid en die oneindigheid, die wordt dan geïdentificeerd, voor zover het kan, met een beperkte vorm. Natuurlijk krijg je daar problemen mee, omdat je merkt dat die beperkte vorm niet eeuwig is. Zie je de absurditeit van die dubbelheid? Zie je dat dat nou juist het lijden geeft?
Die zogenaamde, zeg ik maar, want ik ken ze dus alleen maar als een naam, meester die hun lichaam weer kunnen manifesteren, waarvan men dus zegt bijvoorbeeld dat Babaji dat kan, dat hij dat keer onder zoveel tijd terugkomt.
Mm.
En dat sommige volgelingen dan, zeg maar, die zogenaamde lichamelijke onsterfelijkheid, hogere trilling, nastreven.
Ja.
Dat is dus eigenlijk merkwaardig.
Het is heel merkwaardig. Natuurlijk, traditioneel is dat een hele belangrijke lijn in de lichamelijke yoga.
Ja.
Want dan heb je ook die uitdrukkingen van de eer. Het gaat eigenlijk om een diamantlichaam te krijgen dat onsterfelijk is.
Ja.
En dat gaat dan inderdaad op die hele fijne subtiele niveaus.
Ja.
Zodat er dan ook weer een materialisering mogelijk is en dergelijke. Dus dat is een hele belangrijke traditie in India, zeker. Maar wanneer je ziet hoe dat allemaal zit, en dat is ook een traditie in India, die meteen daar doorheen prikt en zegt, nee, moet eens kijken, wanneer dat door blijft gaan, dan blijf je in samsara zitten, ook al is dat een beetje een ruimere kring, namelijk dat je wat meer op die subtielere niveaus aanwezig bent.
Ja.
Maar het is wel een samsara. En dan denk je dat je een klein beetje, of dat je vrij bent, maar wanneer je toch steeds weer in het lichaam komt, met dus alle identificaties daarvan, ook al is dat een beetje een lossere situatie, ja, je blijft er wel vastzitten. Nee, zou je dat niet zijn? Ook wel eens een keer toen dat er sprake kwam, die zei, nou, die Babaji, nou, ik wil hem wel eens een keertje, wel een keer te spreken hoor, die zei, nou, waarom moet jij zo nodig weer in het lichaam? Nee, het gaat zoals het gaat, maar wanneer er een beetje meer inzicht komt in de essentiële structuur van die hele toestand, dan zeg je inderdaad, ja, moet eens kijken, waar gaat het nou werkelijk om? Bevrijding is 100% bevrijding.
Ja.
En als je bezig blijft met het bereiken van siddhis en een energetisch lichamelijke onsterfelijkheid op subtiel niveau, ja, moet je kijken waar je dan toch aan vast blijft zitten. In het grootste deel van de Taoïstische yoga is China precies hetzelfde. Daar heb je ook veel onsterfelijken die dan ergens nog bij de Chinese bergen rondlopen en zo. En ook die afbeeldingen van.
Is er dan nog een jeugd identificeren met de weg?
Goed, hoe het nou?
Dag, kom mee.
Hoe het werkelijk zit, dat laten we maar in het midden. Maar voor zover men daarnaar streeft, zit men daar wel al vast. Want het is een bepaald idee dat je ziet dat je eigen lichamelijke situatie uit elkaar valt, achteruit gaat. En dan proberen op alle mogelijke wijze om die energie bij je te houden, te versterken, zodat dat zo'n energie is die inderdaad jezelf in die vorm onsterfelijk maakt. Of in de subtiele vorm onsterfelijk maakt.
Nou, je zegt als je er aan vast is.
Wanneer je daar streeft, wel, ja. Of vasthoudt.
Nou, het kan natuurlijk zijn dat op een gegeven moment toch de stap daarna genomen wordt, maar dat het lichaam dan gewoon op die manier doorgaat.
Goed, dan zeg ik, we laten het allemaal maar open, ja, maar voor zover daar belang aan gehecht wordt, dan is er die hechting.
Ja. Het is merkwaardig dat als je eigenlijk op een bepaald niveau je bewust bent van hoe het in elkaar zit, dat je dan toch blijkbaar toch een blinde vlek hebt ergens over een stuk wat dus niet doorzien is.
Nou, dat gebeurt vaak, ja.
Ja, maar ik heb het nu over mezelf dan, hè?
Ja. Nee, dat gebeurt vaak. Ja. Ja. Nee, maar daarom, het blijft dan weer van belang om steeds weer terug te keren naar de essentie waar het om gaat. Dus wanneer we dan even verder gaan kijken naar de mogelijkheid van het openbreken, dan kun je dat in eerste instantie best op dat energetisch niveau bekijken. Maar je zult het verder dus moeten bekijken op dat punt van het zelf zijn. Want daar begon ik mee, hè. Je hebt te maken met bepaalde vastzittende zaken in je leven. Maar die twee kanten zitten er wel aan en het is goed om die ook apart te bekijken. Namelijk de energetische kant en het punt van jezelf zijn. wanneer er een identiteit is van zelfzijn en dat stuk energie, dan zijn die twee dingen helemaal aan elkaar gekoppeld. Wanneer je dan begint in zo'n situatie, natuurlijk heeft het dan wel zin om ook energetisch maar eens een keer te kijken in hoeverre je werkelijk gebonden bent aan die vorm van energie, materie. Dus dan is het heel goed om terug te keren naar het gevoel, het energetische gevoel van je lichaam, adem. Om dan steeds duidelijker te gaan ervaren dat je al energetisch oneindig bent. Dus dat is een eerste belangrijke lijn die je zou kunnen volgen. Alleen al om direct vast te stellen dat je niet vastzit aan een brok energie, want energetisch, uitgaande van de identiteit met dat stuk energie, blijkt dan dat die energie geen grenzen heeft. Dat die kunstmatig wel binnen bepaalde vormen gehouden kan worden. Bijvoorbeeld door een bepaald lichaamsbeeld, een beeld van je lichaam. Daarin heb je jezelf geïdentificeerd. Dus je bent niet groter dan je lichaam. Fysiek. Nee, wanneer je terugkeert naar de ervaring van jezelf als lichaam, dan merk je dat daarin al die oneindigheid zit. Van binnenuit ga je ervaren hoe het zit, hoe ver strekt je eigen sfeer van energetisch, dus op dat niveau zitten we nog. Energetisch zelf zijn, gevoelsmatig energetisch zelf zijn, zich uitstrekt, dan is het toch direct vaststelbaar dat die geen grenzen heeft.
Zeg je dan nou dat wanneer dat besef er is, maar dan besef als doorleefde ervaring ook?
Ja.
Dat dan die verkrampte energieën, al zijn ze nog zo vroeg ontstaan in de jeugd, vanzelf daarin gaan oplossen.
Precies.
Ja, ja.
Dus alleen al op dat energetische niveau bekeken, kun je dat direct al vaststellen. Dat wanneer er een verruiming is van je eigen gevoelsmatige energie, dat daarin allerlei verkrampingen verdwijnen. Oh ja, dat heb ik nog niet eens gezegd. Waardoor dan de afsluiting is. We hadden inderdaad al gekeken naar die krachten die de energie, die primaire energie, tegenhouden. En ik zei al, op een gegeven moment wordt dat geïnternaliseerd en dan heb je dus die twee krachten in je eigen sfeer. Van ik wil dit, maar meteen ook andere krachten van nee, dit, vast.
Maar dat doe je dus niet meer bewust. Hè? Ik bedoel, als dat zo jong dat is gebeurd, dan ben je niet ervan bewust dat je dat steeds maar aan het doen bent. Hè?
Nee, omdat het steeds meer geïnternaliseerd wordt. Dus allereerst kun je zeggen, ja, dat is een soort schil of panzer aan de buitenkant. Maar nee, het gaat steeds meer naar binnen toe, naar je eigen centrum toe, zodat je steeds minder bewust bent. En dan krijg je dus een bepaalde middelpuntzoekende spanning intern. Nou ja, die middelpuntzoekende spanning, om dat daar alles vast te houden in dat centrum van het ik, wat is het dan? Dit is mijn centrum, daar houdt alles vast. Dat wanneer het gaat om die ervaring van uitbreiding, dat die middelpuntzoekende kracht steeds minder sterk wordt. Want je ervaart dat de energie ook die expansie kan krijgen. Dat is dus een kracht die tegen die andere kracht van het middelpunt zoeken gaat. Het is een middelpuntvliegende kracht. En energie, dat heeft altijd een middelpuntvliegende kracht in zich. Want wanneer de energie niet wordt vastgehouden, dan vliegt die eruit in. Ja?
Dat zou dan toch zeggen dat die kern juist de ruimte is en dat die aanvallers energie dat die botsen, nee niet botsen, opgenomen worden in de ruimte van wat je eigenlijk bent.
Ja, goed. Je kan
dus net andersom. Dus er zijn nu twee energieën, maar dus...
Nou, wanneer je het zo bij jezelf gaat ervaren, dan heb je wel te maken met die twee soorten energieën. Aan de ene kant dus de neiging om energetisch ook alles te laten ontplooien. En de andere kant, oh nee, ik, dit lichaam, ik ben niet ruimer dan dit lichaam met de huid als grens. Dat alleen al. Ook in andere zin natuurlijk, dat er allerlei regels zijn, morele regels zijn, van oh nee, dat kan ik niet maken, en weet ik wat allemaal. Wat zullen anderen ervan zeggen? Dat zijn ook krachten natuurlijk. Dat zijn ook krachten.
Nee, waar ik mee zit is met de basis eigenlijk. Dus dat geen energie is.
Nee, wanneer het gaat
dus
om jezelf zijn.
Dus dat is datgene dat vermoedelijk de rest kan op.
Maar dat is dat zelf zijn.
Ja, ja.
Maar wat het nou even op het niveau van de energie in, dan heb je hiermee te maken. En zo wordt het ook ervaren.
Maar het zelf zijn is dus in wezen geen energie.
Nee.
Nee, oké. Okay. Nee, dan.
Maar alles is dan energetisch, en dat het zelf zijn zo geïdentificeerd is met die energie.
Oké.
Okay. Kun je dat niet meteen zo loskoppelen? Je kan het proberen. Dan ga je kijken naar de aard van het zelf zijn. Maar alleen al energetisch kun je vaststellen dat dat niet gebonden is aan, dat stukje wat we lichaam noemen. Want wanneer je even verder gaat ervaren hoe het zit met die gevoelsmatige energie, dan blijkt dat universeel te zijn. Dus dat geeft al een losmaking van die middelpuntzoekende kracht. En wanneer dat doorgaat, oké, dan is er een nieuwe situatie waarin de hardheid veel minder groot is. Daar gaan we verder wel nog op door vanmiddag, maar het is nu dus al duidelijk vanuit een kijken naar die structuur van het vastzitten, van die brokken energie waar je mee geïdentificeerd hebt, dat het allereerst al mogelijk is dat die beperkende krachten, die spanning die erin zit, verdwijnt. En dat je ook al energetisch jezelf gaat ervaren als oneindig. Nogmaals, het is belangrijk om heel duidelijk te gaan zien hoe dat zit met die aspecten, die zaken die vastzitten. Dat er steeds grotere helderheid komt. Oh ja, zo zitten die principes van dat vasthouden en los kunnen laten, die zijn altijd dezelfde. Of het nou om heel zware, emotionele, harde dingen gaat, of om iets lichtere zaken. Bijvoorbeeld wanneer je te veel aandacht hebt voor iets wat je belangrijk lijkt, en je daar alleen mee bezig bent en in die zin een afsluiting krijgt. Blijf helder omtrent je eigen situatie. Allereerst omtrent datgene wat niet vrij is. Dus datgene wat je niet wilt. Je zult het dus heel duidelijk onder ogen moeten zien. Alle aspecten waar je nog vast zit. Dat je dat ook duidelijk doorziet. Dus ook in deze aspecten waar we het net over hadden. Ook dat energetische aspect. Een stuk verkrampende kracht die daarin zit. Waardoor die energie vast blijft zitten.
Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, maar voor zover ik er dan iets van begrijp, is of je dus het zelf zijn dat openheid is, wat bewustzijn is, wat in feite schijnbaar zich verkijkt, maar uiteindelijk nooit echt verweven kan zijn met de energie en de vormen. Dus ik begrijp dan niet, als het klopt wat ik zeg, dat hoe openheid die energieën kan beperken. Want openheid, volgens mij, beperkt die niet. Dus dan als het klopt wat ik zeg, dan zit er in de energie zelf iets wat verkrampt, maar waar openheid geen banden heeft te maken. En dat snap ik niet meer.
Nee, dat is ook niet te snappen. Het is wel zo dat je het maar moet accepteren dat blijkbaar in het geheel dat er zoiets mogelijk is.
Ja, maar dat heeft geen band met openheid te maken. Of zelf zijn te maken.
Je kunt ook anders zeggen van, kijk eens, alles is openheid. Alleen, je krijgt door een bepaalde concentratie van zelf zijn een beperkt standpunt waardoor je het zo gaat ervaren. En dat is wel illusoir, maar blijkbaar vindt het plaats.
Omdat alles openheid is, kun je zo praten, kun je zeggen openheid verdicht zich, terwijl openheid er nooit verdicht.
Nee, het blijft illusoir, maar het gebeurt wel zodat er een bepaald standpunt van zelfzijn komt dat beperkt is. Dus vanuit die openheid is er iets wat dan toch leidt tot een beperkt standpunt.
Nou, ik kan me voorstellen dat vanuit openheid energie ontstaat wat non-polair is, wat dus universeel is, en dan wordt het polair. En dan blijkbaar door identificatie van openheid met die polaire energie ontstaan de vormen die beperkt zijn. Maar ik snap de beperking niet, omdat openheid
ontbreekt. Nee, je moet even het iets anders zeggen. Vanuit die oorspronkelijke openheid ontstaat er een dualiteit van bewustzijn en energie.
Ja.
En daarin zit meteen al de beperking.
Bewustzijn en energie.
Namelijk, bewustzijn en energie.
Ja, dat is en dan dualiteit. Krijg je,
dat is al een dualiteit. Ja. En dan krijg je de verdere uitwerking dat het niet gaat om een totaal open sfeer van bewustzijn en energie, maar dat het inderdaad verder gaat in de richting van bepaalde vormen. Zodat er ook in die vorm wel een stuk bewustzijn zit, maar een heel beperkt vorm van bewustzijn. En in de aandacht gericht op iets wordt het nog beperkter enzovoorts.
Ja, dus openheid is nog bewustzijn, nog energie.
Dat is de openheid. Hm. Ja. Dus die openheid die blijft er. Alleen, blijkbaar zijn er bepaalde uitingsvormen van die openheid die als duaal ervaren worden. Hm. En in de Advaita-lijn is men geneigd om toch dat subjectaspect het belangrijkste te vinden, namelijk dat zelf zijn zich gaat denken als beperkt. Hm. En dat is natuurlijk meteen ook de ervaring van dualiteit.
Ja, en dus ik ben geneigd om te zeggen, dat is de mind die beperkt.
Oké, maar ja, wat zeg je dan? Dat is dan een bepaalde vorm waarin het tot uiting komt. Hm. Het is een bepaalde vorm, namelijk het denken en zo, waarin de dualiteit tot uiting komt. Alleen het is iets ontstaan vanuit die grondeloze openheid naar die dualiteit van bewustzijn en energie, naar een verdere opdeling in allerlei vormen.
Ja, maar ik noem het mind omdat ik dan, omdat je, als er geen denken is, dus als er geen mind is, no mind, in de afwezigheid van no mind, dat er dan vrede is.
Dan moet je preciezer even zijn. Het is niet een kwestie van no mind. Het gaat veel meer om een terugkeren in het bewustzijn naar, nou ja, die grens en het weten van die openheid waarin die beperkingen niet meer aanwezig zijn. Dus het gaat om het loslaten van die beperkte identificaties.
Is dat dan ook de scheiding tussen ik en niet-ik? Is dat niet de essentie?
Bewustzijn en de wereld en energie.
Ja.
Maar het punt is dus dat in feite er te ervaren wordt als op een gegeven moment een identificatie van dat ik met een stuk energie.
Wat bedreigend is.
En nou ja, wanneer eenmaal die identiteit er is, dan voelt hij zich weer bedreigd.
Ja.
Dat is ook gek, hè? Dat zelfzijn, bewustzijn in een vorm gaat zitten waarin hij zich bedreigd voelt.
Ja, heel gek. En terwijl hij dat toch ziet, dat blijft doen.
Dat is nog
dus het inzicht kan er zijn en het kan toch nog doorgaan. Ja.
Dat is
helemaal zo.
Ja, we hebben het eigenlijk over het meest subtiele niveau, hè? De aankaren, het gevoel van bestaan. Dat is eigenlijk voor het denken, vindt dat al plaats.
Dat is al voor het denken. Dus ja. Goed, wanneer gezegd wordt no mind, dan bedoelen ze eigenlijk alles. Maar ja. Daarom zeg ik ook nee wat je ermee bedoelt. Het gaat werkelijk om die beperkende identificatie die plaatsvindt. Je denken als iets.
Ja.
En dat is natuurlijk iets van de ik maken aankaren. Dat er een ik-besef komt.
Maar is het nou de openheid zelf die zich gaat identificeren?
Nee. Precies, die openheid is openheid. Alleen blijkbaar.
Wat is dan precies hetgene wat zich denkt een andere realiteit te zijn dan wat die in werkelijkheid is?
Allereerst dus krijg je die tweedeling bewustzijn-energie.
Ja,
zeker. Dat is de oer-dualiteit.
Het bewustzijn van de energie.
Ja, en dan subject-object.
Ja.
Maar als subject, bewustzijn, krijg je dan nog eens een keer een verdere beperking voor zover dat zelf zijn bewustzijn zich gaat identificeren met een beperkt brokje energie. En dan krijg je dus dat het bewustzijn ontzettend verengd wordt. En daardoor krijg je dus de verdere dualiteiten van ik-lichaam, ik-persoon en met andere personen enzovoorts. Maar het is natuurlijk iets van dat oorspronkelijke wat blijkbaar op die manier zich kan differentiëren. Dat het bewustzijns element, aspect wat daarin zit in iets in de openheid, kun je dat niet scheiden, dan is het niet gescheiden. Maar blijkbaar kan zich dat tot die dualiteit op een of andere wijze manifesteren. En dan zit je in de dualiteit, ja. Hoe dat mogelijk is, ja, dat is niet te begrijpen.
Maar je zit alleen in de dualiteit als je daarmee identificeert.
Als er een identificatie is, dan is er altijd een dualiteit. Want dan is er een identificatie met iets tegenover de rest.
Maar als er geen identificatie is, is er ook geen dualiteit?
Als je alle identificatie loslaat, dat is de weg terug. Ja. Dat op een gegeven ogenblik er iets is waar je niks meer over kunt zeggen.
Ja.
Maar dat is inderdaad de weg terug. Bewust worden dat je niet die specifieke identiteit bent. Dat je zelf niet dat universele energiebewustzijn bent, maar datgene wat er aan vooraf gaat.
En dan is er ook geen dualiteit.
En dan is er ook geen dualiteit.
Dus dualiteit is alleen er als er een identificatie is.
Ja, dat er een bepaald standpunt is, identificatie is. Ja, zeker.
Daarom.
Maar je ziet hoe vreemd dat is. Het is niet te begrijpen, het gebeurt wel overal. En dan is het gewoon het punt, hoe zit het nou eigenlijk? Dat is dan de volgende vraag, hoe zit het nou eigenlijk? Eigenlijk. Ja, dat is het begin van het verdere onderzoek. Zegt, hoe zit het nou met mezelf? Hoe zit het nou met de wereld?
Maar het zelf zijn, wat geen energie heeft, en het zijn, of de energie, is dus eigenlijk het zijn.
Ja.
Ja.
Zijn, bewustzijn.
Ja, juist. Dus het bewustzijn en het zijn. En dat zijn, dat wordt hoe langer hoe... niet eens nog in eerste instantie zit het aan een ik vast. Maar het gaat wel klonteren, waardoor het zich in vormen uit, zeg maar. Dus van één vorm naar drie vormen en de vele vormen. Bij wijze van spreken. Dat is het zijn, de energie. Maar zodra je eraan vast gaat zitten, dat is een derde stap, zeg maar. Dan is het dus een identificatie. Maar zijn is dus de energie tegenover dat zelf zijn.
Maar je kunt al zeggen dat dat de eerste dualiteit is.
Ja, maar als je in ik ben bent, in het zijn bent, zeg maar, dan zeg je altijd, daar is dus totaal geen identificatie meer.
Nee, dan is er wel identificatie, want de eerste identificatie is er al, ik.
Ja, oké. Maar je zit nergens aan vast.
Zonder vormen.
Ja.
Dus het is wel zo'n beetje het hoogste wat je nog kunt formuleren.
Ja.
Zonder vormen, oneindig. Maar je zit al in de kosmos van het ik.
Er is dus al in de identificatie.
Ja. Al is dat niet in een bepaalde vorm, maar wel in een bepaalde sfeer.
Okay.
Een oneindige sfeer van zelf zijn. Natuurlijk, dat is iets waar je nog een beetje op kunt richten. Dus het is natuurlijk wel een belangrijk punt in de spirituele ontwikkeling om dat te herkennen, dat niveau. Want dat betekent dat je dus al helemaal vrij bent van de beperkende vormen. Van zijn bewustzijn. Ja,
dus zijn in eerste instantie is gelijk eigenlijk al geïdentificeerd, want dat staat gelijk met het ik ben omdat tegenover het zelf zijn.
Ja, en dat als zelf zijn, dat is al dus een bewustzijn van het zijn.
Van het zijn, ja. Nee, dan begrijp ik het.
Dat is het eerste duur.
Moeilijk om dat in woorden uit te
noemen. Nee, maar het is wel goed om dat toch te proberen, om heel duidelijk dat te zien op al die verschillende niveaus.
Ja, want als je een kosmisch lichaam hebt, heb je nog een lichaam.
Als je
een kosmisch lichaam bent, zit je toch aan een lichaam vast, dat is kosmisch.
Ja, zeker. Maar dat is inderdaad die oorspronkelijke sfeer van Satchitananda, van wat ik ben, zonder beperking.
Maar dat noemen ze een godrealisatie eigenlijk.
En dat is wat men traditioneel de godrealisatie noemt. Ja.
Naar de dualiteit. Dat gegeven dat je als baby ter wereld komt. Hè? Want ik zie dat nu bij dat kleinkind. Dat is echt alleen maar openheid in het begin.
Ja.
Maar er wordt natuurlijk van alles aangepraat.
Ja.
En ze krijgt ook echt wel een koffie. Van dat wist ik wel, dat wist ik niet.
Ja.
Dus dan vraag ik me af, als je heel anders met zo'n kind om zou gaan en eigenlijk niet in de maatschappij zou leven, kan je dan...
Dan zeg je wat.
Ja, want dat is eigenlijk, het zijn allemaal aangepraat ideeën zoals we hier zitten natuurlijk.
Ja. Natuurlijk moet je al zeggen, er is wel degelijk al een beperking gekomen voor zover dat kind er is. Namelijk, dat is toch een zelfzijn in een lichaam. Dus het vervolg ligt dan haast eigenlijk zo'n beetje vast. Alleen, het kan daarin wat ruimer blijven of het kan nog meer beperkt zijn. Maar dat is gradueel. Maar de beperking die is er al. Want dat kind dat op een gegeven ogenblik, dat heeft honger, dus het scheelt. En dan krijgt het melk en dan zegt hij, nou heerlijk. Dus dan heb je al een hele dynamiek van willen en van verzadigd raken. Het stoten tegen harde dingen. Meteen weer een bewustwording. Hé, ik voel dat. Wat is dat? En ik vind het niet fijn.
Er zit nog geen ik aan natuurlijk.
En er zit nog geen ik aan. Maar je krijgt dan wel dus die lijn die eigenlijk al in die richting gaat van een ik dat identificeert is met een lichaam.
Dat is eigenlijk al dualiteit.
Ja. Dus in relatieve zin kan er door de ouders iets gedaan worden natuurlijk.
Ja, maar
in hoeverre dat er een bepaalde persoonlijkheid ontstaat, dat is onvermijdelijk omdat het lichaam er is. Maar de wijze waarop een opgroeiend persoontje dat verder gaat ervaren en blijft ervaren, ja, dat hangt er vanaf. Want dat weet je gewoon niet. Wanneer er door de ouders die weinig kijk op de zaak hebben en egoïstisch zijn, nou moet je eens kijken wat er dan wel niet als iets zwaars op dat kind gelegd wordt en in dat kind gelegd wordt. Terwijl het natuurlijk ook veel lichter kan blijven. Dus dat er een persoon gevormd wordt, dat zit eigenlijk al met de geboorte gegeven. En dat is altijd in de maatschappij, hoe je het bent of keert. Het kan niet los van andere mensen opgroeien.
Nee.
En niet los van de wereld opgroeien. Dus dat blijft doorgaan.
Dus er ontstaat al een dualiteit.
Er is al een dualiteit en dat gaat verder. En er zal een zekere persoonsvorming zijn, een zekere ikvorming zijn. Maar
de oorzaak is eigenlijk geboorte.
Dat kun je zeggen.
Door knippen van de nagels.
Maar verder natuurlijk nogmaals, het kan veel meer open blijven dan het vaak het geval is. Wanneer een kind niet steeds weer opnieuw de pin op de neus krijgt, jij, dan kan er een persoonlijkheid ontstaan die niet zo verschrikkelijk veel vaste knopen heeft.
Dus eigenlijk zou dit wat nu verteld wordt eigenlijk bij ouders geteld moeten worden.
Ja, het zou iedereen moeten natuurlijk.
Nou ja, hoe ouder je bent, hoe meer je los moet laten, of tenminste.
Dus dat er inderdaad zo'n persoonsvorming is en ikvorming is, maar dan komt het inderdaad op aan in hoeverre je door dat inzicht ook ziet wat er werkelijk aan de gang is. En vanuit het inzicht zul je dan anders opvoeden dan wanneer het inzicht er niet is.
Maar een kind wat open is, zal dus alle zwarte brokstukken in zijn ouders waarnemen omdat hij open is. Zelfs al zijn de ouders er zich niet van bewust en zal zich dus identificeren met die vormen die in die ouders zitten omdat dat houvast is.
Ja, maar een kind is zich vrijwel nooit bewust, dus die glijdt onbewust in die vormen.
Ja, maar dan ontstaat toch een identificatie met die donkere plekken bij je ouders.
Dus het hangt er echt van af. Dus daar hadden we het net over. Wanneer er inzicht bij die ouders is, dan krijg je daar dus veel meer openheid. Ook, dus dan krijg je ook daar veel minder dat het kind overneemt. Mm-hmm. En voor zichzelf dan allemaal vasthoudt. Dus dat hangt er echt van af, ja. Natuurlijk ook andere dingen, hoe het verder gaat, hoe het kind dus ook moeilijke dingen verwerkt en zo. Dus dat blijft gewoon gaande. Maar natuurlijk hangt het heel sterk af van de wijze waarop de ouders zich opstellen tegenover het kind. Dat is duidelijk.
En dan begint het al niet in de baarmoeder.
En dan begint het in de baarmoeder.
Dat je onveilige baarmoeder zit.
Ja, absoluut. Ja.
En misschien begint het nog eerder dat op het moment dat je een bewustzijn ontstaat. Het lijkt mij dat hoe bewuster je daarvan bent, hoe traumatischer het is, want je wordt weggezogen uit die oceaan van liefde. En op het moment dat er dus al een vernauwing is, hoe bewuster je daarvan bent, hoe pijnlijker dat is.
Ja, goed, ik had het al over dat fundamentele conflict, maar dat zit er dus direct al gegeven bij de conceptie.
Als het bewegingsloos in beweging komt, kan daar al afhankelijk van de hoogte van het bewustzijn.
Laten we maar zeggen dat het bij iedereen een onbewust conflict is. En dat kan min of meer bewust worden. Maar het werkt altijd door. Dat weten van dat onbeperkte. Het ervaren dat je in de echte vorm zit.
Ik begrijp het niet. Het er zijn van lichamen en vormen, dat is toch niet iets anders dan non-dualiteit?
Wanneer dat eenmaal is doorzien, wanneer het is opengekomen. Maar we hadden het nu even over dat ingroeien van kinderen in die identiteit die dan heel sterk is.
Dan ontstaat een onduidelijkheid. Dus de geboorte op zich, dat er een geboorte is, dat er een lichaam is, dat is nog steeds non-dualiteit.
Ja, maar het hangt ervan af, omdat daar weinig bewustzijn in zit, is daar meteen dus eigenlijk al een bepaalde weg gegeven, namelijk identiteit met de lichamelijke vorm, die de dualiteit in zich heeft.
Ja, het gebeurt heel snel natuurlijk.
En dat gaat meteen. En natuurlijk is daar alles nog niet direct zo vastgelegd. Dus het is aardig open. Dus je kunt daarin nog heel veel non-dualiteit herkennen. Alleen je ziet al dat daar een bepaald begin is van dualiteit. En omdat een kind niet bewust is van die oorspronkelijke non-dualiteit. Ja, goed, het heeft het in zich, tuurlijk. En die ervaring is ook zo. Alleen, je ziet blijkbaar niet op een bewust kritische manier, zodat een kind met open ogen in de vuik van de ouders raakt. Ja, ja.
Want andersom, dat is juist prachtig, als je dus bij momenten dan kan ervaren dat alles wat er is, dat non-dualiteit is.
Ja, nee, dat is wanneer het werkelijk is opengekomen, dan maakt het allemaal niet meer uit. Maar dat geldt dus inderdaad dat zelf zijn wat op een gegeven ogenblik zich bewust is van dat oorspronkelijke te zijn.
En dan maakt het niet meer uit of een lichaam is of niet een lichaam is, of hoeveel te zijn.
Dat maakt niet meer uit, want die identificatie is daar fundamenteel doorgebroken.
Ja, 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 ja.
Maar het is dus wel van belang om heel precies te zien hoe dat zit met die identificatie. En dat dat inderdaad die diepe structuur heeft van heel duidelijke grove dingen, die makkelijk ook weer verdwijnen. Maar ook op die subtielere niveaus, dat daar op dezelfde wijze aanwezig is. En dat het ook weer op dezelfde wijze kan verdwijnen.
Is het dan toch meestal dat het pijn doet om het los te laten?
Wat? Ja, dat is het element dus van dat geïdentificeerd zijn. Wanneer je dus daar zo vertrouwd mee bent met zo'n vorm, dan heb je daarin je houvast gevonden. En dat is iets van langere tijd. Dus wanneer dat losgelaten wordt, dan heeft het iets van doodgaan. Namelijk, je laat iets waar je, van jezelf laat je los, dat verdwijnt.
En dat is ook iets wat onuitgewerkt lijkt of zo dan. Ik denk dat is dat niet ook een moeilijk probleem om het los te laten? Dat, juist omdat het problematische energie is.
Ja, dat kan, maar het belangrijkste is het element van de geïdentificeerd mee zijn. Dus je kunt direct al zeggen, dus aan de ene kant wanneer die energie helemaal open kan zijn, weer zoals bij een baby. Nou, dan zeg je oké, dan zit je in ieder geval op een niveau waarin alles heel licht is. Maar het belangrijkste is op een gegeven ogenblik om heel helder te zien hoe het zit. Met jezelf, met die energie. Dat je niet identiek bent met energie.
Dat betekent dat je niet alleen dat bent, want je moet het natuurlijk dus wel zien als iets. Ja,
ja.
De andere kant is dat je erboven gaat hangen en
tuurlijk.
Dus eigenlijk dan niet wil zien.
Oké, daar zullen we verder ook nog over praten. Maar dat is inderdaad die negatieve weg van nee, ik ben dat niet, ik ben dat niet.
Ja.
Maar op een gegeven ogenblik is er dus je bewust moeten zijn van hetgene wat vooraf gaat aan die eerste dualiteit. Bewustzijn zijn. Ik en de energie, de wereld. Dus wanneer je bewust wordt van dat oorspronkelijke te zijn, dan verdwijnt elke dualiteit. Wat er verder ook manifestaties zijn. Maar goed, daar zullen we dus verder nog wel over praten. Hoe dat dan gaat wanneer je eerst dat heel duidelijk ziet hoe het zit met die identificatie. En ook energetisch dus, dat het zich uitwerkt in klontering van energie.
Wat betekent dus dat je die zware vormen niet hoeft te doorleven en door te werken en uit te werken. Maar als je je identificatie ervan los kan halen, hoef je dat niet helemaal, zoals zij zegt, af te ronden en door te werken. Maar dat los je op.
Dus
dat lijkt me makkelijker dan dat je dat allemaal moet herbeleven.
Dus dat is uitstekend.
Ja, dat is uitstekend. Makkelijker weg.
Alleen, ik ben nooit iemand tegengekomen bij wie dat 100% zo was.
Ja, volgens mij kan het een sterfproces zijn.
Het hangt er vanaf hoe zwaar enzovoorts. Maar tot op het allerlaatste, dus ik zei al, dus die openheid, de eerste dualiteit is bewustzijn zijn. Maar moet je eens kijken hoezeer dan eigenlijk al direct haast bewustzijn, zelfzijn en energie toch al contact hebben. In elkaar overvloeien. Denk maar gewoon op het niveau van het kosmische. Ik ben. Daarin is het nog steeds samen. Bewustzijn en zijn. Zelfzijn en energie. Dus je kunt als bewustzijn wel eerst terugtrekken, bijvoorbeeld op getuigenbewustzijn. En dan dat gaan we kijken en zeggen, nee, ik ben helemaal niet geïdentificeerd ermee hoor. Want ik zie dat als objectvorm. Dus dat lichaam kan ik loslaten. Oké. Ga maar kijken hoe ver het is. Moet je maar kijken wat er allemaal wel niet is meegenomen naar het getuigenbewustzijn. Dat getuigenbewustzijn is niet zuiver in de zin van schoon van elke energie. Nee, je hebt een getuigenlichaam. Ja.
Ja, maar bewustzijn is dus afhankelijk van een object, ook al is het een kosmische energie.
Ja.
Dus een subjectief bewustzijn ontstaat alleen maar als een object in verschijnt.
En ja.
Ja, oké. Dat is altijd een groot dilemma voor mij geweest. Van, is het dan mogelijk om bewust te zijn van het subject zonder het object?
Nee, het is wel een weg. Maar het is een weg om nog meer, wanneer je deze aanhoudt, nog meer naar het centrum van het subjectief gewaarzijn te gaan. Zodat je dan nog een openbreken krijgt naar datgene wat voorafgaat aan die dualiteit van bewustzijn en zijn.
Ja, dus het is alleen maar een subject als een object is.
Ja, precies. Dus je zult die dualiteit moeten overstijgen in je herkenning. Ja,
maar dat betekent dat er nog bewustzijn, nog energie is. Dan?
Dan is het zo samen dat je het niet meer kunt onderscheiden. Ja.
En dat heet openheid.
En dat is openheid, ja. Je kunt het niet over zeggen. En vanuit die openheid komt de hele manifestatie, blijkbaar. Blijkbaar. Maar het gaat dus verder dan een subjectief gewaar zijn.
Je gebruikt het woord zelf zijn en het woord zijn, is dat hetzelfde?
Nee, ja, ga ik er inderdaad vanaf. Wanneer we het hebben over de eerste dualiteit, dan heb je bewustzijn en je hebt energie. Zijn. Bewustzijn en zijn. Maar het hangt dus wat jezelf betreft er helemaal vanaf. Wanneer je jezelf herkent als bewustzijn, als subject, dan staat het subject bewustzijn tegenover het zijn als object.
Maar
je ziet dus dat heel snel eigenlijk al direct dat er wel nog of daar ja, een vereniging is van zijn bewustzijn. Als eigenlijk het hoogste wat je nog kunt aanduiden, wat gaat in de richting van die oorspronkelijke openheid. Maar daarin zie je dus, zolang er daar nog iets is van zijn, zelf zijn, bewustzijn, dat het geen vorm heeft, maar dat het wel die kwaliteiten nog heeft.
Wat is nou het verschil tussen zijn, zelf zijn?
Nou, dat hangt er dus vanaf. Het zelf zijn, dat is de eerste persoon, subject. Een subject van waarnemen, van bewustzijn, dus van iets anders, object. Dus wanneer we het hebben over het zijn, dan bedoelen we meestal dat object zijn. Dus dat, wanneer dan gezegd wordt, nee, dat zijn, dat is of oorspronkelijk de basis, de essentie van de hele wereld, Brahman, dan ga ik wel dus aan de objectkant bekijken. Dus wat is de wereld? Hoe is de wereld ontstaan?
Dat is dan zijn.
De wereld is het zijn, ja.
Zeg maar Brahman. En dat zelf zijn zo.
Ja, uiteindelijk dus, de essentie daarvan is Brahman, ja.
En Atman is meer zelf zijn?
Dat is dus dat zelf zijn.
Oké. Okay.
En dan kom je dus op het punt van bewustzijn.
Dat is dan dat overstijgen van Atman en Brahman.
Maar Atman en...
Nou ja,
dus uiteindelijk... Vallen die samen?
Ja.
In de openheid, oorspronkelijke. Nee, dat is dus in de eigen ervaring te herkennen. Nou.
Wat bedoel je, een fysieke ervaring?
Nee, dat is in een andersoortige ervaring. Dat is niet meer in die ervaring, ik neem dit waar. Subject ook in. Het is een ander soort ervaring. Allereerst dus een zijnservaring. Dat het ene niet gescheiden wordt van het andere. Dat de kenner niet gescheiden wordt van het object. Datgene wat je bewust bent, dat ben je zelf. Dat is een gescheiding.
zonder je met iets specifieks te identificeren. Want dat is zo, vind ik dan zo verwarrend, van je bent het. Terwijl je aan de andere kant zegt, je identificeert je er niet mee, maar je identificeert je dus niet met iets specifieks. Je bent alles.
Ja. Maar je bent het dus intern. Je bent het zelf. Dus dan is er ook een intern bewustzijn van.
Zoiets als wanneer je bijvoorbeeld bij een verjaardag naar binnen stapt. En dan weet je, dan heb je automatisch of een heel vervelend gevoel. Heel diep in jezelf en je voelt je beperkt. Of je voelt je heel raar en je kan daar helemaal...
Ja.
Jezelf zijn. Dat zou
ik doen. Ja, dat geldt niet alleen voor verjaardag, dat geldt ook voor je lichaam en andere omstandigheden. Ja. Maar daarvoor wijs ik dus toch naar het lichaam zoals je dat meestal gaat ervaren. Wanneer je meer bewust bent van je eigen lichamelijke sfeer, dan ben je dat lichaam, maar intern ervaar je het ook. Je bent het ook. In de alledaagse situatie is daar dus al. Dat samengaan van subject en object. In je eigen lichaam. Dus daar heb je wel kennis van, intern. Het is een heel ander soort kennis dan kennis van het ik. Daarom zei ik ook in die laatste Advaita Post. Dat je inderdaad dat uiteindelijk het laatste wat je nog kunt zeggen. Dus op zo'n lichamelijke manier... moet ervaren. Anders dan blijft dat theoretisch. Heel vaag.
Maar dan is er nou ook niet meer lichamelijk of niet lichamelijk, toch?
Nee. Maar
of dat je het niet uitsluit.
Nee, maar het heeft nog tot op het allerlaatste iets lichamelijks. Kosmisch lichamelijk.
Weet je nou, als je het zegt van, of je nou zegt van ruimer worden, of je zegt van ga naar het centrum toe, er kan altijd weer een doener insluipen en dan zit je weer mis.
Ja.
Dus het is eigenlijk zijn die, wat u zegt is eigenlijk paradoxaal.
Het is allemaal heel paradoxaal.
Want je kan het niet doen en je kan het ook niet doen. Het is heel gek.
Ja, dat is heel gek. Maar als uitgangspunt genomen een persoon, een ik-persoon,
ja,
kun je niet anders zeggen dan, hé, let hier eens op, let daar eens op.
Ja.
Maar ga dan maar eens mee. Als uitgangspunt is het ook helemaal niet slecht. Het is het enige wat je kunt doen. Je merkt dan, dat is het tweede, dat het andere aspect steeds sterker gaat worden. Namelijk, ik verander terwijl ik dit doe. Ik ga bijvoorbeeld mee met gevoelsuitbreiding. Terwijl ik dat doe, wordt het doe-element, het ik-doe-element steeds minder sterk.
Ja, dat hoop je dan.
Nou, het wordt wel minder sterk.
Ja.
In hoeverre je dan op dat niveau, op subtiele niveau, er weer aan vast gaat houden, dat is weer een nieuwe situatie.
Ja.
En dan gaan we opnieuw kijken.
Ja.
Het gaat toch ook aan doen op de rand?
Ja, maar dan komt het inderdaad wel steeds preciezer. Daarin heeft wel het gelijk.
Ja.
Het komt steeds preciezer, namelijk dat je steeds preciezer ziet wat er aan de hand is. Oh ja, ik kan nog dit doen, ik kan dat doen, maar het gaat in de richting van het laten gebeuren.
Ja, het heeft met een wil te maken die steeds opgelost moet worden. Daar gaat het om.
Juist,
ja,
precies. En dat herhaalt zich op elk subtiel niveau.
Ja.
Maar het kost dan des te grotere helderheid om dat te doorzien.
Ja.
Dat is
het. En ook natuurlijk het feit dat natuurlijk de mind heel snel naar zijn beeld van maakt. Hè? Dat het dan
op mindniveau krijg je meteen
beeld is...
Maar goed, wanneer we zo verder gaan op het subtiele niveau, dan zit je al verder dan op mindniveau. Maar goed, wanneer je terugkeert, dan moet je vaststellen van, kijk eens mee, dit is het dus niet.
Iedere keer weer een beeld, dan heb ik er wel als vallen. Ja.
Maar goed, we komen hier nog wel op terug. Op elk niveau dus zal precies gezien moeten worden in hoeverre daar nog iets vastgehouden wordt, in hoeverre daar nog een identificatie. identificatie is. Dat zal dus geradicaliseerd moeten worden. Dus die radicaliteit van overpreken, vanmorgen dus heel duidelijk, radicaliteit van herkenning van wat vastzit. Radicaal, namelijk tot op de meest subtiele niveaus. Dan vastzit, daar heb ik over gehad. Dat je ziet, dus dat het zelf zijn zich identificeert met een stuk energie. Ook al is die energie nog zo subtiel.
Ja. Zit vastzitten in je lijf, hè? Dus een verkramping in je lijf, zit dat nou altijd? Loopt dat synchroon met een verkramping in de psyche of in het zijn? Of kan het ook puur lichamelijk zijn?
Ja, natuurlijk. Dat loopt helemaal door. Er is niet een duidelijke scheiding tussen het fysieke en het psychische.
En omdat je zegt van vrijheid is totaal vrij, ook je lichaam vrij. En als je dan nog ergens kramp zou hebben, dan betekent dat dat je niet vrij bent.
Nee, het gaat natuurlijk om jezelf zijn. Wanneer we het over vrij hebben,
ja, maar
dan gaat het om het
alle
vrij zijn.
Niveaus, dacht je, bedoelde ook het lichaam.
En het is nuttig om eens een keer te ervaren dat je energetische sfeer, lichamelijke sfeer, dat die niet vastzit aan wat voor plaats je dan ook.
Nee.
En dat het ergens pijn doet, ja, natuurlijk, dat heeft een bepaalde fysieke
oorzaak. Oh, maar het hoeft niet een zelf zijn knoop te zijn.
Precies.
Oh, dat dacht ik namelijk. Maar dat is dus niet waar.
Nee, en dan merk je ook, dus ook al zit er nog een identificatie van zelf zijn aan lichamelijk gevoelsmatige energie, dat je even goed ontmerkt dat daar in een oneindigheid zit, dat je niet hoeft vast te zitten aan een stukje pijn, wat daar fysiek zich aan dient als een indruk.
Nee, klopt. Het is dus niet andersom wat ik dacht ook. Want als je pijn hebt, dus ben je nog niet vrij, want er is nog een zelf zijn knoop. Maar dat is dus niet waar.
Natuurlijk niet. Het lichaam als organisme, dat heeft
doet gewoon zijn eigen wetten.
En de indrukken die daar zijn, het zijn indrukken, maar het gaat om je eigen gevoelsmatige lichamelijke energie. Daarin merk je al, ik ben al eenmaal, zit daar voorlopig misschien nog vast, maar daarin merk ik al dat daar in een oneindigheid zit. Wat er ook verder zich aandient in het lichaam.
Okay.
Op een of andere mysterieuze wijze, wat je niet kan begrijpen, ontstaat uit het bewegingsloos een beweging waardoor de schepping ontstaat.
Ja.
En is nou de, want radicaal komt van radix, wortel. Wat is nou de oerwortel? Is dat op het moment dat er een neiging in openheid is om zich te manifesteren, ontstaat er dan al ik ben?
Dat is het eerste.
En dat is de wortel die je moet doorzien?
Ja.
En als je dat doorzien hebt, dan explodeert dat en dan is
het dan los het op weer in het oorspronkelijke
eerste zijn.
Maar dan zou dat betekenen elke keer die schepping, elke keer als schepping is dat je dat hele weg moet zijn, dat je er niet in trapt weer, dat je
niet in de zin van een beperken meegaan wanneer er een schepping is waar totaal er hoeft helemaal geen dualiteit in te zitten. Maar dan zal dus er niet die eerste dualiteit moeten komen van bewustzijn en zijn. Ik ben bewustzijn en dan nog een keer geïdentificeerd met een brokje energie. Nee, dan is het dus die blijvende non-dualiteit, zoals Shiva dan de manifestatie is, en danst en kent en toch het oorspronkelijke blijft.
Ja, stilstaande band.
En dat is inderdaad onbewegelijk, maar het is ook sneller dan wat.
Maar de eerste, dus op het moment dat er bewustzijn en universele energie staat, dan kan er een besef zijn van ik ben.
Ja.
En dat is de wortel van alle ellende.
Maar daar is het dus al een beperking.
Ja.
En dat de schepping zelf dus, dat is dus niet het probleem.
Nee.
Die beperking is het probleem.
Ja, maar beperking, als je dat geruis ziet en als er geen verlangen is.
Nee, maar beperking is iets anders dan verscheidenheid of schepping. Beperking is dat je vanuit die eerste dualiteit, het zelf zijn en het ander zijn, dat daarin nog eens een keer een verdere inperking komt.
Want al elk verlangen is opgelost dan.
Nee, maar dan, gaat, dat, maar dan valt alles samen.
Draagt het inzicht altijd de energie? Of kan ook de energie het inzicht dragen?
Nou, wanneer het eenmaal een identiteit geworden is in je ervaring, dan geldt het beide.
Want als je werkt vanuit, zeg maar, de energetische werkelijkheid, bijvoorbeeld pranayama, en je gaat als het ware die sfeer verruimen, dan kom je in een andere ervaring van werkelijkheid. Alleen, op het moment dat, zeg maar, die energie minder sterk wordt, omdat je bijvoorbeeld de oefening niet doorzet, maar weer gewoon, zeg maar, doorgaat met je dagelijkse activiteiten, dan valt het energieniveau weer terug en dan daarmee ook je werkelijkheidsniveau valt terug. Dus op de een of andere manier, meer zo ervaar ik dat vaak, dat zeg maar die verruiming van die werkelijkheid die je ervaren door die verruiming van de energie zich niet om kan zetten op dat moment in verruiming van het inzicht. Op het moment dat die energie weer terugvalt.
Dat hangt er dus vanaf in hoeverre je dus in de identificatie met die energie blijft zitten. Wanneer je geïdentificeerd blijft zitten met die energieën, dan krijg je cirkeltjes.
Ja, maar het is juist natuurlijk dat je vanuit je energie, zeg maar, dat als een aangrijpingspunt gebruikt. Ja. Om in, zeg maar, tot een wijder standpunt te komen. Waardoor je juist, zeg maar, doordat je dus dat gebruik, je energie gebruikt, het moeilijk is om dan juist, zeg maar, die energie los te laten, want je gebruikt juist die energie,
ja,
om in die grotere werkelijkheid te komen.
Maar dan gaat het dus wel om, dus dat hangt er vanaf op welke wijze je de oefeningen doet. Dus wanneer je de pranayama oefening op een goede manier doet, dan merk je inderdaad dat je, ja, omdat je niet eenmaal zo'n samenballing bent van zelf zijn en energie, dat je met de energie meegaat, dat je herkent, oh ja, die energie, ademenergie, die is universeel. Het is kosmisch prana. Ik ervaar mezelf als kosmisch prana. Hoe zit het weer met mezelf? Oh ja. Ik ben mijzelf. En hier is de energie al zo ijl dat die energie ook weg mag vallen.
Maar ik heb wel vaak ervaring dat ervaring, in ieder geval dat die energie sterker wordt als je echt meegaat in de energie. Maar als je op een afstandje blijft, dan vind ik het ook moeilijker om dan verder te komen. Want als je echt meegaat in die energie, het is net alsof je dan ook je energie sterker maakt. Want als, ja, je aandacht geeft aan die energie, ja, word je ook sterker. En dus,
in het begin zal dat zeker moeten, want inderdaad, dan krijg je dit proces. Maar vergelijk het maar met een raket. Dat dan die energie heel sterk is blijkbaar nodig om in een andere sfeer te komen, namelijk in de stratosfeer. En op een gegeven ogenblik buiten de zwaartekracht van de aarde. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, die draagraketten die worden allemaal losgelaten en die klappen wel weer terug. Hoe zit het met jezelf? Nou, je lost op in de kosmos.
Ja, dat begrijp ik, maar die raket is natuurlijk niet direct in de stratosfeer. Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld, nee, ja, maar als je 10 minuten doet, ja, dan ben je nog geen kilometer omhoog. Maar dan moet je minimaal 3 minuten aan doen. Nou,
ja,
we doen
erbij te
spreken om dat effect te kunnen
krijgen. Nee. Het gaat niet zozeer om dat allemaal op te voeren. Je gaat alleen eventjes. Je kunt overal naartoe gaan en je kunt alles doen. Maar onder bepaalde omstandigheden kun je iets meer leren, herkennen. Daar gaat het om. Dus dan herken je dat die energie zo ijl wordt dat je ook niet aan de energie vastzit.
Hoe vertaalt zich dan die herkenning vanuit je energie in dat inzicht dan?
Nee, dus er is geen weg vanuit die energie naar inzicht. Er is gewoon een heel klein beetje inzicht en dat kan groeien wanneer je onder bepaalde omstandigheden herkent, ik ben niet afhankelijk van energie. Alleen al dat je met pranayama, dat je dan eens een keer een paar minuten helemaal zonder adem zit. Zeg, ja, wat is dat nou voor? Nee, het is heel, heel prettig om eens een keer te ervaren van, hey, ik ben niet afhankelijk van adem. Ja. Sommige mensen zijn panisch omdat ze een keer benauwd zijn geweest. Oh ja, gelukkig. elke keer gooit er weer een inademing. Maar moet je eens kijken wat daar voor angsten zitten. Omdat daar een ervaring is, ik ben afhankelijk van de inademing. En wanneer het niet zo is, dan word ik ontzettend benauwd en dan voel ik dat ik eraan ga en angsten komen op enzovoort.
Ja,
in een pranayama situatie zeg je oké, op een gegeven ogenblik, nou, dan komt er maar geen adem meer. Nou, dat bedoel ik, dat is dus een bepaalde omstandigheid waarin je kunt leren. Je kunt ook wachten totdat je doodgaat, maar dat kan ook op een pranayama.
Ja, ik denk wat bijvoorbeeld Wouter zei, of dat doen en dat niet doen, dat komt dan hier naar mijn idee terug. Want als je het gaat om de ademhaling, dat is vooral en niet doen. Op het moment dat je daarop intreedt, dan raak je geblokkeerd. Maar bij de energieontwikkeling is het vaak toch dat je niet moet doen. Want anders komt je energie niet op gang, bij wijze van spreken. Die
ja, dat kan allemaal. Bepalen. Dus dan zeg ik nou, doe allemaal maar heel enthousiast mee. Ja, zit het. Maar goed, wanneer het dan zich ontplooit, dan hoop ik dus, ja, dat geeft ons wel aandacht aan, dat er weer inzicht komt. Overal, ook in alle situaties, is er het leren mogelijk. Is inzet mogelijk. Ja. Dus ook onder pranayama situaties. En daar heb je specifieke situaties die inderdaad erg nuttig kunnen zijn. Ja. Van binnen. Dus dan zit het eerst wel eens de doen in. Maar dat heeft het over gehad. Iemand die zich een doener denkt, die, ja, die moet er maar wat doen. Maar dan kun je wat betere dingen doen en wat slechtere dingen. Dus doe de betere dan maar. Waar je de grootste kans hebt om wat te leren. Maar dan gaat het leren dus in de richting van, nee, ik heb inderdaad van alles gedaan, maar ik merk dat de condities steeds minder belangrijk worden van het doen. Dus dan valt dat element van ik doe en ik wil, valt weg.
Dus dan heel belangrijk.
Dat werkt dan zo voor inzicht, maar werkt het dan ook voor de energie of zo? Want
oh, wat, hoe, het verder gaat met die, hoe het verder gaat met die energie is dus niet belangrijk wanneer je over dat punt van no return bent.
Nou, hoe je dus als babytje je eerste ademhaling hebt gedaan is dus heel belangrijk.
Ja,
dat is een kwestie van wel of niet dood gaan stikken. Of,
ja, dus dat kan allemaal schelen, ja. Dat kan. Maar ook weer, het belangrijkste element is de identificatie.
Want adem is leven, identificatie met leven. Dus als je nog wil leven, is het mis.
Ja, goed, maar het hangt er inderdaad vanaf hoe zwaar je geïdentificeerd bent.
Ja.
Met dat brokje energie, dat levende energie.
Ja, maar het zit nog wel diep in om te willen leven.
Ja, dat zit heel diep, natuurlijk. En zeker het biologisch programma zit er ook in.
Ja, het lichaam dat wel overleven.
Ja, maar goed, het hangt er dus vanaf in hoeverre je met dat stukje leven identificeert.
Sommigen hebben kletsen op hun billen nodig.
Ja, soms wel.
Om te ademen.
En wanneer is niet ademen? Nou ja, goed, dan is het leven ook weg.
Ik begrijp nu inderdaad dat de enige manier om hier uit te komen is dat je meer ruimte ervaart omdat het anders onmogelijk is om voorbij leven en dood te komen.
Tuurlijk.
Ja.
Ik zeg dat laatste is duidelijker. Ik heb de laatste zin niet verstaan.
Nou ja, dus op het moment dat je ervaart dat je ruimer bent dan je lichaam, ruimer dan je identificaties, ruimer dan de vormen, ruimer dan leven en dood. Dat is de enige methode inderdaad om dat aan te kunnen. Want als je er middenin zit en je probeert daarmee dat los te laten, dat is natuurlijk heel erg eng lijken.
Maar je ziet dus wel dat alle mensen die op een of andere manier daar een identificatie hebben,
wel daarmee bezig zijn. Omdat het inderdaad dat conflict is. Wanneer erin zit. Oh ja, er is een geboorte geweest en er komt de dood. Dat alle mensen daar toch op een of andere manier mee bezig zijn.
Ja.
Terwijl het op dat niveau niet oplosbaar is.
Ja.
Want je kunt op alle mogelijke manieren ermee bezig zijn. Met dik wat van de vitamine pillen tot magie en zo.
Invriezen of zo.
En invriezen. Ja. Het is op dat niveau dus niet oplosbaar. Omdat er al het fundamentele gegeven van het conflict zit.
Maar wat ik altijd nog, daar kom ik nog steeds niet uit, is van op een gegeven moment bestaat het uit openheid, of het absolute, of hoe je het dan wil noemen, ontstaat dus universele energie, wat tegelijkertijd ontstaat het bewustzijn van universele energie, heb je de dualiteit al. Maar als dat wordt opgeheven en je keert terug in niet bewegende bewustzijn of het onbewogene of dat waar nog geen manifestatie in is, dan hoor ik jou altijd zeggen, zelfs daarin, in dat gebied wat geen gebied is, daarin kan je, zelfs daarin kan je nog bewust zijn daarvan. En dat
nee,
kan ik helemaal niet volgen.
Nee, ik zeg dan op die rand.
Ja, op die rand
waarin
ja, is bewust,
dus alles vrijwel verdwenen is.
Daar is nog een stukje.
Daar is nog
kennen.
Een stukje interne ervaring, intern, zonder dualiteit, is daar. En dat is het laatste waar je iets over kunt zeggen.
Ja, en op het moment dat voorbij is. En
nou
dat
ja, dan
is
er gewoon niks meer te zeggen.
Nee, maar dan is er...
Alleen kun je nog zeggen in die overgang, dit zelf zijn, dat in die teruggaande beweging, dit zelf zijn, dat wordt daarin opgenomen. Het wordt daarin opgenomen.
Ja.
En in die zin heb je er nog een zeker weet van.
En op het moment dat dat zelfs voorbij is, loopt jouw lichaam. Ja, in mijn beleving, maar dat is natuurlijk vanuit een heel laag niveau, dat begrijp ik allemaal wel.
Daar moet je
ook
niet over praten.
Ja, maar het is wel angst bij me.
Nee,
dan loopt als een kip zonder kop rond.
Nee. Nee. Ga mee en ga maar herkennen. Dat je het zelf helemaal geen beperkende identiteit hebt. Wanneer je dat ervaart, dan is het andere geen probleem meer. Daarom zeg ik, wanneer je nog wel een identiteit hebt, ja, dan blijft het een probleem.
Ja.
Dus daarbinnen krijg je geen antwoord.
Nee. En ik wil pas een stap doen als ik het verzekerd ben.
Ja, zo blijf je vastzitten.
Ja, zo blijf je vastzitten. Ja, dat begrijp ik.
Niet overgaan.
Totdat langzamerhand gebeurt dat wel.
En
de grenzen langzamerhand een klein beetje wat minder sterk worden.
Ja.
Zodat je een beetje verruiming krijgt van je eigen ervaring. En nou, oh ja, hey, dat voelt wel goed.
Ja.
En er komt wat meer licht.
Ja.
Zeg je, nou, oh hey, nou ja, er kan nog een paar centimeter bij komen.
Ja.
En
dan neemt het ander het over en dan is er helemaal geen weg meer terug.
Nee, maar dat gebeurt wel dus op grond van zo'n beweging.
Ja.
Die je toch een verruiming krijgt en daarin ervaart dat, dat juist de angst verdwijnt in plaats van dat die sterker wordt. En dat geeft vertrouwen en daarom kan men wat verder gaan.
Het is niet zo dat de laatste angst van ik besta of ik besta niet, dat lijkt vanuit het lage standpunt van mij nu. Lijkt dat de oerangst. En het lijkt me juist een heel erg grote angst. Van besta ik wel of besta ik niet?
Ja, maar dan heb je nog steeds dus de situatie van beperkt ik.
Oh ja. Dat je hebt meegenomen daar natuurlijk.
Ja. Ja. En dan zeg je van daaruit, oh nee, ja natuurlijk. Dat wil ik niet kwijt.
Ja. Cool.
Maar dan krijg je wel vrijheid voor je plaats.
Ja, dat vraag ik me af. Want als we, volgens mij is er geen... Als je, ik heb altijd het idee dat er geen besef meer is van vrijheid of onvrijheid. Ik heb altijd het idee dat het een wortel is die we voorgehouden krijgen. Want als je daar bent, dan is het helemaal Begripsloos.
Houd geloof maar op dat kosmische zijn bewustzijn.
Ja.
Ananda.
Ja.
Nou, dat ben je meer.
Dat is de wortel.
Ja, nou. Okay. Dat is prachtig.
Ja, oké.
Okay. Nou, zolang dat er is, dan is het er.
Ja. Nee, bedoel, als het nou eenmaal zo is zoals het is, dan ook vrij te maken.
Ja.
Er is geen ontkomen aan.
Het is toch al vooruit van Ernst.
Nee, wanneer je dat herkent, dan zeg je, nou, het is zoals het is. Nou, er is toch niks om te zeggen. En je kunt spartelen wat je wil, maar dat geeft alleen problemen.
Ja. Sorry, niet trekken dat goed.
Ja, als je een spinnenweb wil komen, moet je niet bewegen.
Nee.
Ja. Maar, wat weet je. 2003
of zo. Nee, op een gegeven moment dan ga je het herkennen vanuit een hoger inzicht in jezelf. De problemen die worden blijkbaar door mezelf geschapen op een niveau waarop ik veel minder bewust ben.
Maar waarom zijn er mensen die schuim? Nee. Waarom schrijven dan sommige mensen, als ik met het boek lees, van het is een langzaam nat worden, zonder dat je het zelf eigenlijk in de gaten had? Is dat dan iets?
Nou, dat element, dat is er wel. Dat was dat punt van ja, meer per centimeter erbij. Gaat het verder dan door. Maar het is in de ervaring steeds verschillend. In de loop van je eigen ontwikkeling, maar ook tussen verschillende mensen. Het is heel verschillend hoe dat dan allemaal ervaren wordt. Ik kan ook ervaren van, oh ja, heel enthousiast ergens meedoen, weet je wel, en dan ren je enzovoort, en op een gegeven ogenblik dan ren je boven de ravijn. Hallo?
Ja, dan zeg je oh oh.
Maar dan hang ik er vanaf. Of je jezelf herkent als de ruimte, of dat je nog steeds nog druk bent.
Ja, maar dan hang je wel buiten het ravijn en jij kent het niet als dat je dat zelf bent. En dan
nee,
is het
maar komt erop aan, zeg ik.
Wat? Ja, daar komt erop aan.
En ik hoop dat je dan je eigen aard wel herkent.
Ja, als je dat niet herkent, kan je dan nog... Ja, klopt.
Ga je het pletteren?
Ja, dat is maar bekijken. Ja. Goed dat verder
gaat. Ja.
Hopelijk val je daar in het water enzovoorts en dan kruip je er weer uit.
Ja.
Tot de volgende ronde.
Ach ja. Ik
zeg
gewoon niet om jou.
Nee, zo langs wij stoppen. Vanmiddag gaan we hiermee door. Inderdaad.